De tekst voor deze morgen is Richteren hoofdstuk 7, vanaf 16 tot vers 25, maar voor het verband zou ik graag vanaf vers 12 erbij nemen. Dit zegt Gods woord. De Midianieten, de Amalekieten en alle andere Oosterse volkeren hadden zich als een zwemspringganen in het dal gevestigd, en hun kamelen waren zo talrijk als het zand aan de zee. Gideon kwam aan op het moment dat de man zijn vriend een droom aan het vertellen was. Ik heb gedroomd, zei hij. Een rond herfstenbrood kwam het kamp van de Midianieten binnenrollen. Het raakte de tent met zo'n kracht dat de tent omviel en instortte. Zijn vriend antwoordde, dit kan niets anders zijn dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft de Midianieten en het hele kamp in zijn hand gegeven. Toen Gideon de droom en de uitlegger van hoorde, boog hij zich neer en aanbad. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en riep, sta op. Jahweh heeft het kamp van de Midianieten in jouw handen gegeven. De 300 mannen verdeelde hij in 3 groepen en gaf elk van de mannen een bazuin in de ene hand en een lege kruik met een fakkel erin in de andere hand. Let op mij, zei hij tegen hen. Volg mijn voorbeeld. Als ik bij de voorpost van het kamp kom, doe dan precies zoals ik. Wanneer ik en allen die bij mij zijn op onze bazuinen blazen, blaas dan rondom heel het kamp op de uwe en roep voor Jahweh en voor Gideon. Gideon en de 100 mannen met hem bereikten de voorpost van het kamp aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat ze de wacht hadden gewisseld. Ze bliezen op hun bazuinen en braken de kruiken die in hun handen waren. De 3 groepen bliezen op de bazuinen en sloegen de kruiken stuk. Met de fakkels in hun linkerhand en de bazuinen in hun rechterhand riepen ze, een zwaard voor Jahweh en voor Gideon. Terwijl ieder zijn positie rond het kamp innam, renden alle Midianieten weg. Ze schreeuwden het uit terwijl ze vluchtten. Toen de 300 bazuinen klonken, zorgde Jahweh ervoor dat de mannen in het hele kamp zich met hun zwaarden tegen elkaar keerden. Het leger vluchtte naar Bethsita in de richting van Zera tot aan de grens van Abel-Mehola bij Tabat. Iedereen uit Naftali, Aser en heel Manasse werd opgeroepen en ze achtervolgden de Midianieten. Gideon stuurde boodschappers door het hele heuvelland van Ephraim, zeggende, trek op tegen de Midianieten en neem de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan voor hen in tot aan Bet-Bara. Toen werden alle mannen van Ephraim opgeroepen en ze namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan in tot aan Bet-Bara. Ze namen ook 2 van de vorsten van de Midianieten gevangen, Oreb en Zeeb. Ze doodden Oreb bij de rots van Oreb en Zeeb bij de wijnpers van Zeeb. Ze achtervolgden de Midianieten en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb naar Gideon, die bij de Jordaan was. Tot zover het stukje uit Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen vanmorgen. Beste vrienden, doorheen de tijden heeft men naar manieren gezocht om Gideons ongelooflijke overwinning op de Midianieten, die werkelijk tot de verbeelding spreekt, op een gereden manier te kunnen verklaren. En een goede illustratie daarvan is naar aanleiding van een spectaculaire gebeurtenis tijdens de Joodse onafhankelijkheidsoorlog in 1948. In november 1947 werd namelijk door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen, mede ondersteund door Rusland en Amerika, om het land Palestina te verdelen in een Joodse staat en een Arabische staat. De idee erachter was dat deze 2 staten geen politieke, maar een economische unie zouden gaan vormen. En er zou vrijheid van godsdienst zijn en minderheden zouden bij wet een gewaarborgde bescherming genieten. Een ambitieus en veelbelovend plan dus, dat helaas niet verliep zoals verhoopt. De tekening ziet u waar het oorspronkelijk eigenlijk ingedeeld was. Dat was het plan. Nu, dat ging niet door zoals verhoopt, want 2 dagen later hebben de Arabieren, die eigenlijk woedend waren om die vooropgestelde regeling, een embargo ingesteld in het gebied rond Jeruzalem en Bethlehem. En er braken toen meteen gevechten uit, hinderlagen, bomaanslagen, die zorgden voor een waar bloedbad. En op 14 mei, 1 dag voordat de Britse soldaten eigenlijk Palestina zouden gaan verlaten en dus de VN-resolutie bekrachtigd zou worden, riep Israël eenzijdig zichzelf uit als een onafhankelijke staat. Waarop de volgende dag de troepen uit Egypte, Irak, Libanon en Syrië Palestina binnenvielen en de bedoeling hadden om de Joden in de zee te drijven. En u kunt zich wel echt voorstellen, mensen, dat vele godsvruchtige Joden die vertrouwd waren met Israëls geschriften, moed en troost putten uit de tekst die we vanmorgen gelezen hebben. Gideon met zijn 300 man tegenover die gigantische overmacht van Midian, die verhoudingsgewijs in een minderheid was van minstens 450 tegen 1. Nu in 1948 was Israël in een minderheid van 100 tegen 1. En op een gegeven moment, het was dan al zomer ondertussen, was de situatie zo dat om een doorbraak te forceren in de bevrijding van Jeruzalem, het absoluut noodzakelijk was om het vliegveld van de stad Lida te veroveren, waar op dat moment 7000 Arabieren in de stad gestationeerd waren. En in een achteraf bijzonder gevierde onderneming zijn toen 16 Israëlische soldaten, die zich verkleed hadden als Arabieren, midden in de nacht de stad ingetrokken om er zoveel mogelijk kabaal te maken en onrust te zaaien, zodat de plotseling wakker gemaakte Arabieren in paniek zouden raken, zich tegen elkaar zouden richten en het vuur openen. En er ontstond inderdaad chaos die nacht. En uit vrees dat zij massaal werden aangevallen, nam de meerderheid van die Arabieren de benen en vluchtte hals over kop over de grens. Yigal Yadin, die destijds in de onafhankelijkheidsoorlog de operationele commandant was, die verklaarde deze gebeurtenis en de daaropvolgende overwinningen als een mirakel. Hoe dat Israël in staat was geweest om dus op zeer korte tijd de aanval van de buurlanden niet alleen af te slaan, maar ook nog eens 50% meer grondgebied op te eisen bovenop wat dat hier hen toegewezen was door de Verenigde Naties. En deze aanvoerder, Yigal Yadin, was van opleiding een bijbelgeleerde en een gevierd archeoloog die ondertussen al heel wat boeken gepubliceerd had, waaronder ook een werk over de kunst van het oorlog voeren in bijbelse landen. En in dat boek wordt Gideon, ja, wat dan natuurlijk geen verrassing is, bewierookt als een militair genie en een meester tacticus. En een tijdgenoot van Yadin, de Israëlische archeoloog Abraham Malamit, die schreef kort daarna een klassiek artikel over onze tekst van deze morgen met als titel De oorlog van Gideon en Midian, een militaire benadering. Een artikel waarin dat de man, die een passie had voor de historiciteit van Israëls geschriften, argumenteerde dat gezien de omstandigheden Gideon een zeer efficiënte manier had toegepast om de Midianieten te verslaan. Ik kom daar straks op terug op de punten die hij maakte. Maar het is zo, vrienden, dat tot op de dag van vandaag, wellicht omwille van de rol van Yadin in de onafhankelijkheidsoorlog, in de militaire trainingshandboeken die Israël gebruikt, Gideon als een paradevoorbeeld gezien wordt voor het gebruik van een gedisciplineerd klein aantal toegewijde moedige soldaten, hoe nuttig dat ze kunnen zijn om een vijandelijke positie te infiltreren met buitenproportioneel dodelijk resultaat. Wat dan natuurlijk de vraag opwerpt, of dat werkelijk de bedoeling is van de tekst die we gelezen hebben deze morgen. Is het zo dat Gideon een militair meesterbrein bedacht heeft, dat veel makkelijker was om met 300 in plaats van 32.000 man de voorposten van de Midianiet te benaderen zonder ontdekt te worden? Was het zijn tactisch meesterplan om die legermacht terug te brengen tot 300 man, om zo meer kans te maken om de overwinning te behalen? Dat is in elk geval niet wat de context ons leert, zo hebben we ontdekt tijdens de voorbije overdenkingen. Ik denk maar aan de openingsverzen van dit 7e hoofdstuk hier. Die laten daar trouwens ook geen enkele twijfel over bestaan. Ik lees het u voor, vers 2. Ja, wij zeiden tegen Gideon, je hebt te veel mensen, ik kan Midian niet aan hen overleveren. Anders zou Israël zich tegen mij beroemen. Mijn eigen kracht heeft mij verlost. Kondig nu het leger aan, iedereen die beeft van angst mag zich omkeren en de berg Gilead verlaten. En toen hebben we gezien dat in die eerste fase 32.000 man teruggebracht werd tot 10.000 man. En dat er dan nog een tweede test volgde, die hen die het water al knielend naar de mond brachten, afzonderde van die 300 slurpers, hè, waarmee dat Jahwe aan de slag zou gaan. Nu, het gehele opzet, mensen, had niet de bedoeling dat er een kleine elite-eenheid zou ontstaan, waardoor dat we nog meer onder de indruk zouden raken van hun uitzonderlijke prestaties. Maar dat we evenals Gideon zouden erkennen dat dit alleen het werk was van Israëls krijgsheld. Want de strijd is van Yahweh, opdat Israël zich niet zou beroemen in hun eigen kracht. Maar stel je eens voor dat die 300 man, hoewel ze zich niet op de borst zouden gaan slaan, indien dat het hun werk geweest was om de Midianieten te overwinnen. Het heeft trouwens niet lang geduurd, mensen, voordat deze spectaculaire overwinning een gereden verklaring gevonden werd. Dat was zelfs al meteen het geval in Gideon zijn dagen. Als u even doorbladert of swipet naar het 8e hoofdstuk, dan vernemen we daar in vers 22 het volgende. Toen zeiden de Israëlieten tegen Gideon: Heers over ons, u zowel als uw zoon en uw kleinzonen, want u hebt ons gered uit de hand van Midian. Maar Gideon zei tegen hen: Ik zal over jullie niet heersen, noch zal mijn zoon over jullie heersen, Yahweh zal over jullie heersen. Gideon begreep me al te goed, mensen, wat er geleerd diende te worden uit de strijd. Het ging niet om Gideon. Het ging alleen om Israëls grote koning en zijn exclusieve rechten om te heersen, zijn soevereine macht, zijn verlossing en uitredding. Nu, vanuit perspectief van die heidense Midianieten was er ongetwijfeld wel de neiging, denk ik, om er in terugblik zo tegenaan te kijken. En Gideon zijn onderneming had te gaan beschouwen als een briljante psychologische zet. Ja, sommige uitleggers die hebben de list van Gideon dan ook vergeleken met hoe dat de geallieerden de nazi's voor de hek hielden bij de landing in Normandië. En door de aandacht af te leiden met een dummyleger van poppen en houten tanks, waardoor dat de voorafgaande weken de indruk gewekt werd dat Calais en niet de Normandische kust de gedoodverde landingsplaats zou zijn. Maar misschien werd vanuit het perspectief van de Midianieten die immense paniek, waardoor ze plotseling overvallen werden, toegeschreven aan omstandigheden, als gevolg van Gideons verontrustende klank- en lichtspel. We hebben de vorige maal al gezien hoe dat Gideon door Yahweh uitgenodigd werd om vooraf een verkenning te doen, en dat hij daar te horen kreeg hoe dan een Midianitische soldaat een verontrustende droom met zijn vriend deelt. Ik heb gedroomd, zei hij. Een rond herstenbrood kwam het kamp van de Midianieten binnenrollen. Het raakte de tent met zo'n kracht dat de tent omviel en instortte. Nu, op andere plaatsen in de schrift, ik denk aan Prediker, maar ook aan het Spreukenboek, dan leert de schrift ons dat dromen komen als gevolg van grote bezorgdheid en vrees. En het is dan ook goed mogelijk volgens mij dat die nare droom een bewijs was van een groeiende zorg, waardoor de Midianieten steeds meer verontrust werden. Misschien werden ze wel gekweld door een zekere mate van schuld en dachten ze dat dit hun verdiende loon zou zijn. Want tenslotte leert de schrift ons bijvoorbeeld dat iemand die gekweld wordt door schuld omwille van moord, voortvluchtig is tot aan zijn dood. En de Midianieten die hadden dus afgelopen 7 jaar die arme Israëlieten geterroriseerd en geplunderd, en ze vrezen nu misschien wel een koekje van eigen deeg te krijgen. Hoe dan ook, de nachtmerries waren er, er sluimerde een zekere angst, en men stond al op scherp. En dan is er bovenop nog eens die sublieme timing van Gideon zijn klank- en lichtspel. We lezen namelijk in vers 19, Gideon en de 100 mannen met hem bereikten de voorpost van het kamp aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat ze de wacht hadden gewisseld. Gideon zijn onderneming, zo leren we hier, ging precies de middernacht van start bij het wisselen van de wacht. En ik denk dat ik een open deur intrap wanneer ik stel dat de nachtelijke duisternis bij de meeste mensen een soort instinctieve vrees opwekt. Zeg niet erop niet bij mij, maar ik denk bijvoorbeeld, om dat te illustreren, wanneer je midden in de nacht plotseling gewekt wordt door een gsm die ineens afgaat. Wanneer je dat nummer ziet van een vriend of een familielid, dan zie je in eerste gedachte niet, oh, het was zin om zijn huwelijk aan te kondigen. Ja, je is zeker zo opgehouden dat hij niet kan wachten tot morgenochtend. Maar dat er in je hoofd binnenkomt bij het zien van een bekend nummer, is nagenoeg altijd negatief. De vrees dat bijvoorbeeld iemand met de hulpdienst is afgevoerd, of dat iemand een ongeval heeft gehad, of naar erger zelfs. Ik denk dat we allemaal wel weten hoe dat zo'n plotselinge wake-up call midden in de nacht heel desoriënterend en stresserend kan zijn. En Gideon die maakt hier met zijn sublieme timing tevens ook gebruik van het momentum waarop dat de vijand het zwakst is. Ik herinner nog uit mijn legertijd dat de periode waarin dat er wacht moest gelopen worden, dat dat verdeeld was in een cyclus van 2 uur slapen, 2 uur met uw uitrusting klaarzitten en 2 uur buiten wachtdienst verrichten. Nu, of dat de nachtwacht bij de Midianieten zo ingedeeld werd, ja, dat valt natuurlijk niet aan te tonen. Maar we leren hier dat Gideon tot de actie overgaat wanneer de wacht net is gewisseld. En dat betekent, mensen, dat wellicht een derde van de manschappen die net afgelost zijn, zich voorzichtig naar een tent aan begeven zijn om niemand niet wakker te maken. En zij die nu op post staan, nou, zijn ook nog niet echt 100%, en moeten nog even van een slaap bekomen en zijn dus niet voorbereid op wat nu komen gaat. En juist op dat moment, mensen, gaan Gideon en zijn 300 medestrijders hier al de registers opentrekken. Waarop dat die plotseling wakker geschoten soldaten verdwaasd hun tenten uitstormen en ineens van overal sluipende schimmen op zich zien afkomen. Ja, ik kan het licht niet aandoen en het pikken donker was natuurlijk onduidelijk dat het om hun eigen mensen ging, ja, die in bed kwamen opzoeken. Met de gekende dramatische gevolgen. Ja, in die omstandigheden was de plotselinge wake-up call van Gideon's klank en lichtspel de ideale formule voor de paniek, de hysterie en de chaos die er toen ontstond. Gideon, zo lezen we hier, die deelt zijn mannen op in 3 afdelingen, en dat hij hen vervolgens allemaal toerust met een bazuin, een lege kruik met daarin een brandende fakkel. Nu dat klank- en lichtspel van Gideon dat volgt, dat geeft 4 elementen in zich waaruit dat het tactische genie van Gideon zou blijken, volgens die Israëlische geleerden die ik daarnet kwam te vermelden. Nu allereerst is er het als de donderklinkende geluid van die 300 kruiken die stuk geslagen worden. Wen al niet te veel geen vaas in huis en mijn vrouw zag dan niet zitten dat ik hier een visueel demootje ging geven vanmorgen. Maar een vaas die plotseling gebroken wordt, dat maakt toch een hoop lawaai, hé? Sommigen onder ons zijn dat misschien meer ervaring mee dan anderen. En je moet je een keer voorstellen, je moet een keer proberen dat effect in te beelden wanneer dat er 300 nagenoeg tegelijkertijd aan diggelen geslaan worden. Nou, dat klinkt het als de rol van de donder, hé? Daar moet je niet veel fantasie voor hebben. En ten tweede, hoe dan ineens de duisternis van de nacht doorbroken wordt door 300 zwaaiende fakkels die u omringen. Ja, vergeet niet, dat kamp ligt in een dal. En wat voor effect dat geeft, als dat gepaard gaat met die kruiken die aan de deel geslagen worden. Moet je dat je proberen voor te stellen. En ten derde, daarbij moet je nog een keer voorstellen wat voor een oorverdovend, angstaanjagend geluid er ineens geproduceerd wordt door tegelijkertijd op die 300 ramshoorns te toeteren. Want waarschijnlijk waren het ramshoorns. Dat is nu ook niet echt het meest aangename geluid om dat te luisteren als je het mij vraagt. Ik denk dat het effect van de decibels dat toen geproduceerd werden, dat een beetje te vergelijken is met pipers die voorop gaan bij de Schotse Highlander regimenten. En angst en paniek zaaien in de harten van de vijand. Ja, ze produceren zo'n snerpend hard geluid dat qua decibels nagenoeg in de buurt komt van een rockconcert. Tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd door de Britten en de Canadezen de doedelzak ook ingezet als oorlogswapen. Wist je dat? Het effect van de pipers is zo overweldigend dat velen die hen allemaal hoorden, rubberen benen kregen en sommigen al meteen op de vlucht sloegen nog voordat de strijd begon. Pipers werden dus niet alleen ingezet, mensen, om de strijdlust bij de eigen troepen op te wekken. En tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er alleen al aan de frontlijn in Noord-Frankrijk Meer dan 1000 doedelzakspelers gesneuveld. Meer dan 1000. Er is zelfs speciaal om hen te herdenken een oorlogsmonument opgericht in Ongeval. Dat is een dorpje in het departement van de Somme, maar dat er al even hevig slag werd geleverd als bij ons hier in de Westhoek. Maar goed, dat was mijn geschiedkundig momentje. Om terug te komen tot Gideon, was er naast die stuk geslagen kruiken, de flikkerende fakkels en het irritante geruit van die ramshoort, de vierde nog een keer een luid geroepen strijdkreet. Met de fakkels in hun linkerhand en de bazuinen in hun rechterhand riepen ze een zwaard voor Jahwe en voor Gideon. Nu, ik weet niet of dat die al opgevallen is, maar hun strijdkreet, dat is niet iets dat Gideon ter plekke verzonnen heeft. Hè? Maar het is waarlijk de nachtmerrie van de Midianieten. Herinner u dat ze was wel de vriend zijn uitleg van de bewuste droom? Vers 14, zijn vriend antwoordde, dit kan niets anders zijn dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas de Israëliet. God heeft de Midianieten en het hele kamp in zijn hand gegeven. Dus ook de strijdkreet die toen weer klonk, die speelde in, zo zie je, op de onrust en de vrees die sluimerde bij de Midianieten. En de opstalling van Gideons mannen was zodanig natuurlijk dat heel dat kamp omsingeld was. Ik had ook geen moeten drinken. Amai. Nu, de vraag stelt zich dan, vrienden, wat was in feite de bedoeling van Gideon zijn klokgelichtspel? Wel, als we de Israëlische geleerd mogen geloven, maar niet alleen zij, maar toch ook behoorlijk wat evangelische bijbeluitleggers die dezelfde mening zijn toegedaan, dat was Gideons list om de Midianieten te doen geloven dat ze niet gewoon maar omringd worden door 300 furieuze soldaten, ja, ze zijn tenslotte met 450 tegen 1 ruim in de meerderheid, maar dat elk van die 300 slechts vaandeldragers waren van wel 100 man die achter elk van hen stonden. Nu, de rekensom is snel gemaakt. 300 x 100 is 30.000 man. En als ik me niet vergis, komt dat al aardig in de buurt van het aantal mensen dat eigenlijk oorspronkelijk bij Gideon was. Voordat dat schiftingsproces van God natuurlijk begon. En dan denk ik, als dat de bedoeling is, dan had Gideon eigenlijk beter 30.000 man een kruik met een fakkel en een bazuin gegeven. Nee, dan was het effect nog niet 100 keer zo groot geweest. En dan, ja, dan gaan de Midianieten misschien de indruk hebben dat ze in de minderheid zijn. Enfin, ik denk dat u evenzeer als ik wel ergens aanvoelt dat die zogenaamde theorie van de psychologische oorlogsvoering, dat dat geen afdoende verklaring is. Hè? En dat vooral Gods aandeel voor de overwinning, dat vind ik het ergste, dat Gods aandeel voor de overwinning nagenoeg volledig in de coulissen verdwijnt. Hè? En dat kan alleen maar gebeuren, mensen, wanneer je de context van het Richterenboek en Gideons verhaal uit oog bent verloren. Weet je nog hoe dat boek opende met een leiderschapscrisis onder Gods volk? Een leiderschapscrisis die het gevolg was van de dood van Mozes' opvolger, Jozua. En hoe dat Jahwe God telkens opnieuw zijn volk zocht te verzekeren van zijn voorzienigheid in opvolgers voor Mozes, die zouden doen wat dan Mozes deed als een instrument van Gods leiderschap over hen. En als er één iemand is van wie dat het er vingerdik op ligt, dat hij door Jahwe geroepen is om de nieuwe Mozes te zijn, dan is het juist Gideon wel, hè? De connecties tussen beiden in dit verhaal zijn geen toeval, zo hebben we het toch al herhaaldelijk ontdekt. Al die parallel met Mozes zijn eigenlijk een antwoord op de vraag die bij Gideon leefde toen hij daar door de engel van de Heer aangesproken werd. En ik wil er nog even uw aandacht op vestigen, omdat dat een zeer centraal en belangrijk stuk is om heel het verhaal van Gideon te begrijpen. 6 vers 12. Toen de engel van Jahwe aan Gideon verscheen, zei hij, Jahwe is met je, de machtige krijger. Neem me niet kwalijk, mijn heer, antwoordde Gideon. Maar als Jahwe met ons is, waarom is ons dit dan allemaal overkomen? Wat zijn al zo'n wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders ons vertelden, toen ze zeiden, heeft Jahwe ons niet uit Egypte geleid? Maar nu heeft Jahwe ons verlaten en ons in de hand van Midian overgeleverd. Voor Gideon was het plaatje van metafaan heel duidelijk. Hé? Als God met ons zou zijn, dan zouden we niet in dit soort van probleem verkeren. Waar is de God van de Exodus? Vroeg Gideon zich af. En Gods antwoord door de engel van Jahwe komt hier eigenlijk op neer. Gideon, de God van de Exodus, is gezond en wel aanwezig. En jij, Gideon, bent een nieuwe Mozes. En wanneer dat Gideon dezelfde terughoudendheid als Mozes vertoont, dan zegt hij, ben ik om Israël te verlossen? Ja, dan krijgt hij hetzelfde antwoord als Mozes te horen. Ik ben met je. Het gaat er uiteindelijk niet om wie dat Gideon is, he? Maar wie dat God is. Het is de kracht van Yahweh. En niet van Gideon die hen zal verlossen. Ja, evenals dat niet de bedoeling was bij de Exodus om ons onder de indruk te brengen van de kwaliteiten van Mozes, is het evenmin de bedoeling dat we onder de indruk komen van Gideons kwaliteiten, maar van Gods capaciteiten. Niet minder dan 12 keer, mensen, worden we er in dit verhaal op gewezen dat niet Gideon is, maar God is, die Israël uit de hand van de Midianieten zal bevrijden. En de manier waarop de eigenlijke strijd tussen haakjes beschreven wordt, onderstreept het hier dubbel. Wellicht is het u niet opgevallen. Maar de beschrijving is al net zo opvallend als de gebruikte tactiek, om het zo te zeggen. Wil ik je even laten zien. Heel belangrijk om dit stuk te begrijpen. Vers 20. De drie groepen bliezen op de bazuinen en sloegen de kruiken stuk. Met de fakkels in hun linkerhand en de bazuinen in hun rechterhand riepen ze een zwaard voor Yahweh en voor Gideon. Terwijl ieder zijn positie rond het kamp innam, renden alle Midianieten weg. Ze schreeuwden het uit terwijl ze vluchtten. Toen de 300 bazuinen klonken, zorgde Yahweh ervoor dat de mannen in het hele kamp zich met hun zwaarden tegen elkaar keerden. Je moet eens goed opletten. Vers 21, dat onderstreept hier dat de Israëlieten helemaal niets doen. Ze blijven hier gewoon op een plaats rondom het kamp en ze zien toe hoe dat leger van de Midianieten al schreeuwend op de vlucht slaat. En dan wordt ons in vers 22 pas nader verklaard waarom dat de Midianieten ineens op de vlucht sloegen. En om die reden grijpt de schrijver dus terug op het bazijngeschal, dat al in vers 20 vermeld was, en de vlucht van de Midianieten, die in vers 21 al vermeld was, en gaat hij nu nader verklaren wat de oorzaak daarvan is. En wat is de oorzaak? Ja, wij zorgden ervoor dat de mannen in het hele kamp zich met hun zwaarden tegen elkaar keerden. Met andere woorden, lieve vrienden, terwijl dat Gideon en zijn mannen rondom het kamp staan, dat beginnen die Midianieten in het kamp elkaar te doden. Dus, Yahweh maakt enkel gebruik van Gideon's en klank- en lichtspel om onder de in paniek geslagen vijand een grote slachting aan te richten. Dus, Gideon zet hier geen aanval in, hè? Nee, ze kijken gewoon toe. En pas wanneer dat de Midianieten op de vlucht slaan, dan gaan ze de achtervolging inzetten om af te maken wat Yahweh begonnen was. En mag ik je vragen, vrienden, ken je nog zo'n voorval in de schrift? Waar dat de Israëlieten rond een plaats trekken, op bazuinen blazen, luid schreeuwen, om vervolgens enkel toe te zien hoe dat de vijand in hun handen overgeleverd wordt. Inderdaad. Het strijdplan van Gideon moet ons doen herinneren, mensen, aan de verwoesting van Jericho. Dat is hier de bedoeling. Daarom zeg ik ook dubbel onderstrepen, dat onderstreept nogmaals dat jou bij de krijgsgeld is die Israël de overwinning bezorgde. Gideon en zijn mannen zorgen enkel nog voor operatie clean sweep achteraf. En eens als dat duidelijk ziet, dan merk je dat er weinig sprake is van een misleidingtactiek. Om de Midianieten voor de hek te houden, dat er veel meer Israëlieten zijn dan er in werkelijkheid zijn. Het gaat er niet om een zorgvuldig gekozen militaire strategie. Maar we zijn hier, zo geloof ik, getuigen van Gideons geestelijke scherpzinnigheid. Gideon zijn klank- en lichtspel, dat is een visueel hulpmiddel van de realiteit. De realiteit die veelmaal vreselijker is dan eender welke concentratie van Israëlieten. Wat de Midianieten nu volstaan, is dat zij nu in handen zullen vallen van de levende God. De Heer en Koning van het ganse universum. Zijn zwaarte gerechtigheid brengt hen in het gericht. En om dat te benadrukken is Gideon zijn klank- en lichtspel een imitatie van wat er gebeurde toen dat Yahweh zijn majesteit en zijn heerlijkheid neeldaalde op de berg Sinaï. Weet je nog? Let een keer op de bewoording. Op de ochtend van de derde dag was er donder en bliksem met een dikke wolk boven de berg en een zeer luid bazuingeschal. Iedereen in het kamp beefde. Toen leidde Mozes het volk uit het kamp om God te ontmoeten en ze stonden aan de voet van de berg. De berg Sinaï was met rook bedekt, omdat Yahweh er in vuur op was neergedaald. De rook walmde omhoog als de rook van een oven en de hele berg daverde hevig. Toen het geluid van de bazuin steeds luider werd, sprak Mozes en de stem van God antwoordde hem. Het is niet alleen de Jos, die een freak is van de Exodus. Gideon heeft ook een handje van wat hij uit mij vraagt. Maar wat wilt hij eigenlijk laten zien? Dat luid bazuingeschal, mensen, dat kondigt de intrede van de Heer en Koning van het ganse universum aan. En dat is trouwens ook exact hetzelfde taalgebruik dat we aantreffen in het Nieuwe Testament, waarmee dat de wederkomst van onze Heer Jezus verwoord wordt. Weet je dat? 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Ik ga het je voorlezen. Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel met een luid bevel, met de stem van de aartsengel en met het bazuingeschal van God. En de doden in Christus zullen als eersten opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen in wolken, om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Ja, maar kom maar naar beneden. Nee, maar niet naar boven. Oké, goed. Nu, dat is een geweldig vertroostende bemoediging voor ieder die in Christus is. Maar wel dikke miserie voor al wie de Heer niet kende. En hetzelfde haalt hier ook voor de Midianieten, die nu bezocht zullen worden door de Heer en Koning van het ganse universum. Ze zijn echt wel een dikke miserie, hè? Want het is vreselijk, zegt de Hebreeënbrief, om in de hand te vallen van de levende God. Onze God is immers een verterend vuur. En dat is volgens mij wat Gideon zijn klank en lichtspel aankondigt. De realiteit van de komst van Yahweh de Heer om zijn volk te verlossen uit de hand van zijn vijanden. De kruiken die aan stukken worden geslagen klinken als de donderslagen op de Sinaï. En trouwens, het Hebreeuwse woord voor fakkel, dat is hetzelfde woord voor de bliksem op de Sinaï in Exodus hoofdstuk 19. En dan is er nog het geschreeuw van Gideon en de 300 getrouwen. Die dezelfde taal is, niet dezelfde woorden, maar wel dezelfde taal is, als bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 19, vers 6. Toen hoorde ik wat klonk als een grote menigte, als het geraas van woeste wateren en als luide donderslagen, roepend, halleluja, want onze Heer, de Almachtige God, regeert. Dat zijn de christenen die daar roepen, by the way, getrouwen. Nu, wat kunnen we uit dit gedeelte meenemen, mensen? Wel, uit dit gedeelte dienen we eigenlijk mee te nemen wat dat Israël had moeten meenemen. De erkenning dat Yahweh alleen koning is en alleen alle eer en glorie hem toekomt. En niet Gideon, nog zijn militaire expertise. Maar zoals die Israëlische geleerden te kennen gaven, wordt die les door velen tot op vandaag nog steeds niet begrepen. Jawel, de Heer van de hemelse legers is een machtige krijgsheld. Hij deed de paniek neerdalen over de Midianieten. Hij deed hen tegen elkaar opstaan, joeg hen op de vlucht en gaf hen over in de hand van Gideon. Ja, dat bewustzijn leefde bij Gideon, die bezield was door Gods geest en demonstreerde met zijn klank en lichtspel mensen waarvan dat hij zo overtuigd was geworden. Namelijk dat Yahweh hem beloofd had, ik ben met je, dat het ook waarlijk zo was. Opnieuw dus een illustratie van dat wat we de vorige maal al hebben overdacht. Weet je nog, Hebreeën 11, vers 1? Geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Is dat niet geweldig, mensen? Zijn we daar ook zo van overtuigd? Of worstelen we eerder met de vraag waar Gideon mee zat in het begin? Als God met ons zou zijn, dan zouden we niet in dit soort van probleem verkeren. Ik wil de christenen hen eten geven die na jaren nog steeds met dit soort van vragen worstelen. En dat is toch zo jammer. En droevig wanneer je langer met de Heer op weg bent en nog steeds in die onzekerheid moet leven. Wat dat volgens mij, denk ik, ergens gevoed wordt door herhaaldelijk onder de klanken te komen van de oproep om heilig te moeten leven. Vooral dan wanneer dat heilig leven er dan in bestaat om je neus proper te houden, om binnen de lijntjes te kleuren en gehoorzaam te zijn. Ja, als je daarin herhaaldelijk valt en je gedoemd om te vallen, kan ik me heel goed voorstellen dat de vraag, waar is God, dat al heel snel opduikt wanneer dat er zal aan tegenzitten in het leven. Denk je niet? Nu vrienden, het is werkelijk mijn wens en gebed dat wij ook zo bezield zijn door Gods geest en zo door het leven gaan in de zekere hoop van de wederkomst van de Heer Jezus, die ons hier vanmorgen weer deze tekenen geeft van brood en wijn en die aanreikt aan u en mij met de woorden: doe dit totdat ik kom. Amen.